Ilona, daar zit je. Wat fijn dat je mee wil doen aan deze podcastreeks familieopstellingen in de praktijk. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij ze gebruikt in jouw werkveld, want je werkt in de jeugdzorg, klopt dat?
Ja, klopt. Ik werk in de jeugdzorg, maar mensen kunnen ook individueel bij mij aanmelden bij Rewind Matters.
Oh ja, want je hebt een eigen bedrijf. Ja, daar ga ik aan het einde ook nog even met je over praten, hoe dat dan heet en hoe het eruit ziet. Ik vraag altijd als eerste, wie ben je en wie is je vader en wie is je moeder?
Ja, dat is bij mij al wel een interessant verhaal, denk ik.
Is het een interessant verhaal?
Ja.
Wil je het vertellen?
Ja, ik ben geboren als Ilona Hendriksen.
Ja.
En mijn ouders zijn gescheiden toen ik 6 jaar was. En mijn ouders zijn Johan Hendriksen en Petra van Kooi. En toen zij gescheiden zijn, toen is mijn moeder hertrouwd. En op mijn 11e heb ik geen contact meer gehad met mijn vader. En rond mijn 18e is mijn achternaam veranderd. En hebben al mijn zussen dezelfde achternaam als mijn stiefvader.
Dus jullie heten allemaal nu?
We heten nu allemaal Van Emaus.
Van Emaus. Ja. En zijn jouw zussen ook geboren als Hendriks?
Ja, alle drie. Ja.
En is dat dan, hoe is die keuze zo gekomen?
Ja, die keuze is zo gekomen doordat, doordat ik vanaf mijn 11e geen contact meer had met mijn vader. En mijn jongere zusje ging al eerder niet meer. En mijn zus die is ook al, was ook al een langere tijd niet meer gegaan. En op een gegeven moment is eigenlijk het initiatief vanuit mijn zus gekomen. Omdat zij er psychische lasten van ondervond. En zelf voelde ik dat eigenlijk ook wel. Ik vond het bij het voortgezet onderwijs best ingewikkeld om te zeggen, ik heet Ilona Hendriksen, mijn moeder heet Petra van Kooi en mijn vader heet Albert van Emaus.
Ja, dat, dus je noemde hem al gauw je vader.
Ja, klopt. Dat komt ook wel omdat wij vanaf dat mijn moeder met hem getrouwd is, dat hebben wij hem ook vader genoemd.
Ja, en hoe is dat gegaan?
Hoe bedoel je?
Nou, hoe kwam het dat jullie hem vader gingen noemen?
Ja, omdat hij voor ons wel als een vader was. Ja. En liefde kon geven, aanwezig was. Ja. En dat was iets wat wij heel erg misten.
Ja. En is dat ook de reden van de breuk van jouw ouders? Dat je vader, je biologische vader, geen vader kon zijn?
De reden van de breuk weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed.
Nee.
Ik was nog erg jong.
Ja.
En ik weet dat mijn vader, mijn biologische vader, is toen verhuisd naar Amsterdam. En was toen daar taxichauffeur. En ja, eigenlijk van mijn 6e tot mijn 12e ben ik bij hem om de week en in de vakanties geweest. En daarna hield het op.
Ja.
Ja.
Ja, dus jij heet nu Van Emaus. Ja. Ilona Van Emaus. Ben je trots op die naam?
Ja, ik voel wel echt dat ik heel trots ben op die naam. Ja,
ja, wat leuk.
Ja.
Ben je getrouwd?
Nee. Nog niet.
Dus je blijft ook zo heten. Hey, zeg, wil je gevraagd worden? Want dan gaan we dat nu even benoemen hoor. Ja. In de podcast. En
zou wel mogen toch? Na 17 jaar samen.
17 jaar samen. En jullie hebben een kind, geloof ik.
Klopt.
Ja, leuk. Het is een kans. Nou, hoewel, Van Emaus, je hebt al een naam waar je zichtbaar trots op bent.
Ja,
zie
dat
ik.
Klopt.
Ja, ja, mooi. Wat kun jij vertellen over je ervaringen met het begeleiden van opstellingen?
Ja, wat ik kan vertellen over mijn ervaring met familieopstellingen, is dat ik het gebruik binnen mijn eigen praktijk. En ik gebruik het eigenlijk binnen een bepaald traject. Mensen melden zich aan en we gaan eigenlijk vaak een 12-weekse commitment met elkaar aan. En binnen die 12 weken gaan we het verlangen neerzetten. En daar gaan we naartoe werken in die 12 weken.
Ja.
En tussentijds is er elke sessie, er zijn 6 sessies, om de week komen mensen dan. En elke week gaan we dan kijken ook van wat speelt er eigenlijk en wat houdt jou nog tegen om jouw verlangen dichter bij jouw eigen verlangen te komen.
Ja.
En dat doe ik dan door middel van familieopstellingen, maar soms ook door een visualisatieopdracht.
Oh ja?
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen over visualisatieopdracht?
Ja. Kijk, in principe is 95% wordt ons handelen door ons onderbewustzijn gestuurd. Dus dat betekent dat alle ervaringen van onszelf, maar ook van onze ouders en onze grootouders, dat ligt daar verborgen.
Ja.
En dat weten we eigenlijk helemaal niet.
Hoe kan dat, dat we dat niet weten?
Ja, omdat het in ons onderbewustzijn is opgeslagen. En eigenlijk stukje bewustzijn is dus maar die 5%. En dat is gebaseerd op onze ervaringen en de emoties die we hebben opgeslagen en ons nog kunnen herinneren. En eigenlijk ook als je bedenkt, waarschijnlijk zal ik ook morgen nog maar 10% van deze podcast kunnen onthouden wat ik heb gezegd. Of wat wij hebben besproken. Ja, ja. Eigenlijk blijft mij zo weinig hangen.
Ja.
En dan verdwijnt het naar ons onderbewustzijn.
Ja. En is het nodig dat het wel naar het bewustzijn komt?
Nou ja, als we ons bewust zijn dat wij een groot onderbewustzijn hebben, dan kunnen we daar ook aanspraak op doen.
Ja.
Want als we weten dat onze angsten, de depressies die wij hebben, die we voelen, uit ons onderbewustzijn zijn, dan kunnen we natuurlijk ook vanuit ons bewustzijn zaadjes planten in het onderbewustzijn om dit soort problemen op te lossen.
Ja, wat mooi.
En eigenlijk kan dat ook door middel van familieopstellingen.
Ja.
Ja.
En een visualisatieopdracht, hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, een visualisatieopdracht doe ik door middel van eerst een ontspanningsoefening. Dus je sluit je ogen en we gaan in een diepe ontspanning. En wanneer we klaar zijn met die ontspanningsoefening, dan ga ik ook vragen van hoe voel je je op dit moment? Dan geven ze daar een beschrijving aan en dan vraag ik daarna, wanneer voelde jij je in je kinderjaren voor het eerst niet zo?
Oh, ja.
En het bijzondere is dat ons onderbewustzijn dan een beeld of een situatie laat zien waar je dan ook bent. En eigenlijk is dat soms ook gelijkend aan een familieopstelling, want in een familieopstelling voel je dat ook. Binnen een opstelling sta je ook ineens in het moment. Dan heb je dat trauma deel geraakt.
Ja.
En dan ga ik binnen die visualisatie kijken of het met het gezonde deel. Om te kijken, wat ligt daar dan? En welke overlevingsstrategie heb je daar ingezet?
Ja.
Wat is daar gebeurd?
Laat je mensen dan erover praten of tekenen? Of ja, heb je daar verschillende manieren voor?
In de meeste gevallen laat ik mensen erover praten. Wat zie je? En ik ga het eigenlijk groter maken ook. Ruik je iets? Proef je iets? Wat doe je precies? Dus ze zijn dan ook echt in dat moment. En vaak zie je dan wel dat ze in het trauma zitten. En ook het overlevingsstrategie inzetten. Dan vraag ik eigenlijk het gezonde deel erbij. Ook van visualiseer maar dat jouw gezonde jij, die eigenlijk hier in de therapieruimte is, dat die erbij mag komen.
Ja.
En wat zegt zij tegen jou? Wat heb jij nu nodig? Omdat de kleine jij vaak niet kan praten of reageert vanuit een overlevingsstrategie.
Ja.
En die volwassen die weet het wel.
Ja.
En dan hoor ik de klant zeggen wat ze dus horen van hun gezonde deel. En kunnen ze het zelf oplossen? Dus dat is eigenlijk het mooie. Je bent jezelf aan het helen dan.
Ja, je kijkt heel trots.
Ja, ik
enthousiast zie ik.
Ja, ja. Ja, ik vind het echt een geweldige methode, want het werkt. En wat ik juist ook zo mooi vind, is dat je daardoor mensen zelf in hun kracht laat staan. En dat ze ook leren dat ze zichzelf eigenlijk kunnen helen. En dat ik ook op een gegeven moment niet meer nodig ben. Liever niet.
Dus jouw doel is autonomie.
Ja, zeker.
Ja, alles fijn. Nu zitten we bij elkaar, want ik heb jou natuurlijk om een bepaalde reden gevraagd. Welk thema bespreken wij vandaag?
Ja, welk thema bespreken wij vandaag? Ja, ik zou graag het thema willen bespreken, familieopstellingen binnen de jeugdzorg.
Ja, dat lijkt me een heel goed idee.
Ja.
Want is dat er niet? Of te weinig?
Naar mijn weten is het er nog niet. Er wordt het heel weinig gedaan. Ik weet dat het bij systeemtherapeuten dat het een onderdeel kan zijn door middel van een tafelopstelling, dat ze dat gebruiken.
Ja.
Maar niet echt als hoofdmethode. En ik heb het idee wel dat vanuit het systeem, vanuit de systeemtherapeuten, is dat niet de drijfkracht. En is het veel meer de kracht vanuit systeemtherapeuten dat ze het totale plaatje in beeld krijgen. En dat ze daar ook soort handen en voeten aan gaan geven om het zichtbaar te maken, hoe dat dan werkt.
Wat zijn systeemtherapeuten precies?
Ja, systeemtherapeuten zijn therapeuten die systemisch naar een probleem gaan kijken binnen een gezin. En meestal is dan het kind binnen de jeugdzorg is dan het uitgangspunt. En we stellen het belang van dat kind stellen we dan ook voorop. En dan gaan we kijken hoe ouders het beste vanuit hun eigen volwassen ik... Want zij nemen ook allerlei patronen met zich mee en gaan soms op hun eigen kindstoeltje zitten en dan in gevecht met als ouders met elkaar waar het kind niet mee geholpen is.
Ja, dat klinkt ook als waar wij mee werken. Wij noemen ons therapeut systemisch werk.
Ja,
klopt. En dat is toch een groot verschil.
Ja, klopt.
Waar zit dat verschil?
Ja, voor mij zit het verschil tussen het systemisch werk en de systeemtherapeuten... is dat we eigenlijk naar de kern en de bron van de trauma's gaan.
Dat bedoel je ons werk mee?
Ja, ons werk.
De bron, wat zei je? De bron van?
De bron van onze trauma's.
Van onze trauma's.
Daar gaan we naar kijken.
En dan bedoel je ook ons eigen trauma.
Ook, ja, zeker.
Precies.
Ja.
En dat vind je een aanbeveling?
Ik vind dat een aanbeveling, want hoe beter en hoe meer we onze eigen trauma's kunnen aankijken, hoe schoner wij zijn en dan kunnen wij ook anderen helpen.
En dus eigenlijk hoor ik je ook zeggen, als therapeut is het ook aan te bevelen om zelf opstellingen te ondergaan.
Ja, het liefst zou ik alle therapeuten wel familieopstellingen willen zien doen.
Ja?
Ja, ja.
Wat brengt dat hen?
Vrijheid. Vrijheid in het behandelen en vrijheid in de sturing geven en richting geven aan de klanten die zij zelf zien.
Ja. Ja. Wat is die vrijheid dan? Waarom zijn ze nu niet vrij?
De kans is dat als je nu niet vrij bent van je eigen trauma's, is dat je dan eigenlijk je eigen trauma's gaat oplossen en jezelf in een bepaald patroon blijft zitten, ook met je cliënt, en dan kom je er niet uit.
Ja.
Ja.
Is dat dan te belastend voor de cliënt ook, denk je?
Nou, uiteindelijk is de cliënt daar niet bij geholpen, omdat het er uiteindelijk zelf ook niet uitkomt.
Is dat dan overdracht en tegenoverdracht kwestie waar je het over hebt? Ja.
Zeker.
Oh ja.
Ja.
En hoe is deze... jouw fascinatie voor dit onderwerp ontstaan binnen om opstellingen te gaan doen binnen jeugdzorg?
Ja, dat is bij mij echt wel een mooi verhaal, vind ik zelf.
Ja, ik ben dol op mooie verhalen.
Toen ik 2 jaar geleden zelf in een burn-out terecht kwam, toen kwam ik bij een therapeut die zelf de familieopstellingsmethode gebruikte. En al na 1 sessie voelde ik me lichter. Eigenlijk was ik soort van mijn ADHD-klachten was ik af. Ik voelde me echt ruimer en ja, ik voelde veel meer in mezelf. En ik snapte veel meer waar alle thema's en patronen waar ik mee zat, waar dat vandaan kwam.
Ja.
En ik kon het ook daar laten in plaats van dat ik het zelf ging dragen. Ja.
En dus eigenlijk daar laten bedoel je dat wat je droeg eigenlijk niet van jou was?
Zeker, ja.
En helpt een opstelling dan om daar inzicht in te krijgen?
Ja, ja. Opstellingen werken ontzettend goed om inzicht te krijgen in de thema's en patronen die bij jou spelen. En ook waar ze vandaan komen en bij wie ze eigenlijk horen. Dus jij leert steeds meer onderscheidingsvermogen van wat van jou is of van de ander.
Oh ja, en dat helpt jou, heeft jou geholpen uit die burn-out te komen?
Ja, ja. Het maakt veel meer dat ik een lichter leven heb.
Ja. Ja, toen? Want het... Er is een fascinatie gekomen. Jij maakte een opstelling mee als cliënt.
Ja, als cliënt. En daarna heb ik een opleiding nog gevolgd. En dat heette heel de organisatie. Om ook de thema's en patronen te leren kennen en herkennen binnen een organisatie. En toen ik dat ook doorkreeg en we gebruikten daardoor ook de opstellingsmethode, dacht ik op een gegeven moment, oh, maar die opstellingen, dat wil ik zelf graag kunnen doen.
Ja.
En datzelfde jaar heb ik me nog ingeschreven voor de opleiding familieopstellingen. Ja.
Ja. En nou ben je zelfs helemaal klaar met de master.
Ja.
Dus het is echt wel je ding.
Het is helemaal mijn ding. Het is helemaal mijn passie geworden, ja. Ja.
Ja. Ik zie ook je stralen. Dat is wel leuk om te zien.
Ja.
Is het nou ook een specialiteit te noemen van jou?
Ja.
Dat als jij... Kun je iets dan vertellen over hoe een traject bij jou gaat?
Ja, en als mensen een traject bij mij volgen, dan start ik met een startformulier. In het startformulier stel ik systemische vragen. Dus ook onder andere waar kom je vandaan? En wie zijn je vader, wie zijn je moeder, je opa's en oma's? En welke thema's en patronen speelden? Waren er doofpotten? Hebben opa's en oma's oorlog meegemaakt? Welke rol heb jij gehad zelf als kind in je gezin? En herken je diezelfde rol ook in je werk bijvoorbeeld? Dat soort systemische vragen stel ik. En ik begin eigenlijk met de vraag van wat is je verlangen?
Ja.
En ik eindig met de vraag welke thema's en patronen herken je en wil je doorbreken? En dan merk je wel dat in het eerste gesprek, als we het startgesprek gaan doornemen, dan komen we toch dieper op de laag en lijkt het verlangen nog veel dieper te liggen wel dan dat je in eerste instantie dacht.
Ja, dat is vaak, hè?
Ja, ja. Dat vind ik ook heel mooi om te zien.
Ja.
Maar door het startformulier merk ik wel dat het makkelijker is ook om dieper tot dat verlangen te komen.
Maak je dan ook een genogram?
Ja, ja? Zeker. Ja.
Helpt het jou?
Om het zichtbaar te maken en om het te structureren, juist voor de klant zelf. Ja.
Wie zijn jouw klanten? Volwassenen, kinderen?
Ja, volwassenen, kinderen. Maar eigenlijk de laatste tijd wel vooral volwassenen. Omdat ik zelf wel merk, hoe hoger je in de fontein vist, dat de kinderen daar al van profiteren. Dus ja. Zij hoeven geen behandeling te hebben dan.
Ja, heb ik vaker gehoord dat collega's zeggen, joh, werk met de ouders.
Ja, zeker.
Dat onderschrijf jij ook.
Ik onderschrijf dat ook heel erg, ja.
Ja. Ilona, wat is jeugdzorg nou precies?
Ja, wat is de jeugdzorg? Ik denk eerlijk gezegd dat niemand echt goed weet wat jeugdzorg is.
We lachen, maar het is natuurlijk heel tragisch.
Ja, we zijn allemaal volgens mij best wel verdwaald binnen jeugdzorg.
Ja.
We zijn op zoek binnen alle regels en protocollen die er zijn om goede jeugdzorg te leveren. Maar hoe ik nu vooral wel zie hoe de jeugdzorg is ingesteld, is dat het kind centraal staat. Ik doe dan in mijn hoofd meteen een soort opstelling. Zet het kind is centraal, hoe ziet dat er dan uit? Het kind staat in het midden en om hem heen is een grote cirkel gevormd met papa, mama, broertjes, zusjes en alle hulpverleners. En dan bedenk ik, ja, hoe zou dat kind die zich centraal gesteld staat, hoe zou dat kind zich dan voelen?
Ja, ik hoor je zeggen dat je dan ook binnen de cirkel hulpverleners zet.
Ja.
Zijn die dan onderdeel van het systeem geworden?
Dat zie ik wel vaak gebeuren.
Dat zie je gebeuren. En wat vind je van die ontwikkeling?
Ja, dat eigenlijk zie je wel als zij onderdeel geworden zijn van dat systeem en zij kunnen niet meer helikopter viewen. Ja. Dan zie je ook wel dat het kind eigenlijk niet verder geholpen wordt. En dan wordt het ook vaak een langdurig traject.
Ja.
Dan is het niet zo dat het traject na een jaar afgerond kan worden. Geen kortdurende trajecten, maar dan wordt het langdurig.
Ja. Wat zou de oorzaak kunnen zijn dat hulpverleners onderdeel van het systeem worden van het kind?
Omdat ze hun eigen trauma's dragen.
Oh ja, dus daar zit, denk je, ook werk.
Zeker, ja.
Dus dat je met de hulpverleners aan het werk gaat.
Ja, zeker. Ja.
Ben je al plannen aan het smeden?
Ja.
Ja, goed zo.
Ja.
Goed zo.
Ja, ik ben in samenwerking met EQFIT en met Susanna. Ik vanuit Rewind Matters zijn we Human Reset gestart. En wij zijn een training in elkaar aan het zetten voor zorgmedewerkers. Die eigenlijk op het IQ, het EQ en het SQ. Dus eigenlijk het intelligentieniveau en het emotionele niveau en het spirituele niveau gaan samen verbinden.
Ik had van SQ nog nooit gehoord. Het spirituele quotient, is dat het?
Ja, klopt.
Leg daar eens iets over uit.
Ja, in Amerika schijnt het al een veel beter en duidelijker begrip te zijn. Daar werken ze eigenlijk al jaren mee. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat dat ook wat veel meer naar Nederland gaat komen. En het spirituele intelligentie, dat is iets wat onze ziel heet. Of hoe je dat dan ook noemt. Bij mijn bedrijf heet dat Matters. De materie of ja, dat is eigenlijk waar we naar gaan kijken ook.
Hoe meet je dat dan? Van IQ en EQ heb ik wel een beetje een beeld. Maar hoe meet je het SQ?
Ja, dat is het weten.
Dat is het weten. En ja. is daar een methode voor om het te meten?
Nee, ik denk het niet.
Nee?
Nee.
En hoe komt het dat je dit dan zo noemt? Zo de EQ, dus die therapeut of die hulpverleners die gaan werken met deze drie onderdelen.
Ja.
Daar ga jij ze in trainen?
Ja.
Oh, mooi.
Ja. Nou, het spirituele IQ, dat is veel meer verbonden aan de heling van de ziel. En eigenlijk als je kijkt naar de theorie van Rupert met de splitsing van de psyche, is het daar eigenlijk voor mij wel veel meer mee verbonden.
Ja.
Dat is het eigenlijk, het spirituele IQ.
En als je die splitsing van de psyche pakt, hè, dan heb je dus het traumadeel, het gezonde deel, het overlevingsdeel. Mm-hmm. In welk deel hoort dan het SQ?
Als je het gezonde deel, het traumadeel en het overlevingsdeel hebt?
Ja. Ja.
Het gezonde deel.
Daar hoort het in.
Ja, zeker.
Dus in het gezonde deel ben je in staat om je spiritueel te verbinden.
Ja.
Nou, ik vind het een fantastische link met elkaar. Dat heb je mooi gevonden.
Ja, dank je.
Ja. En dan ga je dus proberen met de hulpverleners te werken. En hoe kunnen opstellingen hierin dan voor jou, volgens jou zo goed werken?
Sorry, nog een keer je vraag.
Nou, als je gaat werken met die hulpverleners om hen vrij te maken.
Ja.
Want het woord vrij heb ik je horen gebruiken. Ja. Hoe kunnen opstellingen hierin dan goed werken?
De opstellingsmethode zal ervoor zorgen dat zij elke keer meer heelheid zullen ervaren wanneer zij in contact zijn gekomen. Wanneer die ziel is opgesplitst in die drieën. En je ziet wel na elke keer dat ze een opstelling hebben gedaan, zie je steeds meer heelheid en groei in het gezicht en glans in het gezicht.
Ja.
Ja, ik zie heel. Eigenlijk zou het ook grappig zijn om een before en een after foto te maken van de gezichten.
Ja.
Het is zo mooi.
Nou, dat herken ik wel. Dat zou je met de opleiding ook wel willen. Maar het is al zo spannend om te starten. Dus als je dan een foto gaat maken van het begin.
Ja.
Ja, nee, daar hebben we maar van afgezien.
Maar je ziet het wel echt.
Ja, je ziet het.
Alsof mensen een soort verjongingskuur hebben gedaan. Zonder dat ze naar de plastisch chirurg zijn gegaan.
En wat maakt dan dat een inzicht wat ze hebben gekregen in een opstelling over zichzelf. Wat maakt dan dat zij beter een kind kunnen helpen of een gezin?
Kijk, in principe, als je geen eigen trauma's meer hebt, dan leef je ook veel meer in het nu. Op het moment dat je een kind aan het helpen bent, wat eigenlijk raakt aan je eigen trauma's, dan stap je zelf dus tijdens die behandeling of tijdens je begeleiding, stap je ook continu in je eigen trauma. Dus je stapt dan in het verleden, dus dan ben je niet vrijgemaakt, want je gaat dus weer een soort patroon herhalen. En je blijft het herhalen totdat je het kan zien.
Voor wie is dat het ergst?
Ja, voor de cliënt.
Voor de cliënt is dat erg.
Ja.
En hoe zou zich dat kunnen uiten bij de cliënt?
Hoe dat zich zou kunnen uiten is dat klachten alleen maar erger worden. Dat de behandeling stagneert. Eerst lijkt het eventjes te helpen, maar daarna komen we niet meer heel veel verder.
Nee.
Ja.
Dus het kind heeft baat bij een gezonde hulpverlener.
Zeker,
eigenlijk.
Ja.
Ja.
Want dan kan je echt voelen ook en veel meer in het moment nu zijn.
Ja.
Waarbij je ook je intuïtie kan gebruiken. Op het moment dat je veel schoner bent, dan leef je veel meer in het nu. En dan weet je ook welke richting je moet opgaan met je cliënt.
Dus ik hoor jou het woord intuïtie gebruiken.
Ja.
Dat is niet altijd een eigenschap waar ze om vragen, hè?
Nee.
In de jeugdzorg?
Nee.
En waarom vind je het zo belangrijk?
Nou ja, intuïtie zegt voor mij wel eigenlijk dat je heel erg in verbinding bent met het leven, met het nu. En dat je echt mag ontvangen van wat het beste voor de ander is en niet wat het beste voor jou is.
Oh ja, dat zeg je mooi. Ik vind het een goede stelling. Schrijf die op.
Ja,
luister het na, schrijf hem op. Zijn er vragen waarmee cliënten bij jou niet terecht kunnen?
Waarbij ze bij mij niet terecht kunnen.
Ja.
Ik merk wel echt jonge kinderen. Jonge kinderen, zeker jonger dan 8, 9. Vind ik vaak wel te jong.
Ja.
En dan wil ik het liefst ouders behandelen. En ik heb daar onlangs ook zelf de vruchten van mogen plukken. Dat een kind van 7... meerdere keren in behandeling was geweest, was van alles al ingezet. Een jongetje van 7 wat ADHD heeft. En ouders zagen veel hulpverleners over de vloer komen. En er werd elke keer aan de slag gegaan met het kind. En ouders kregen nauwelijks tips of hoe ze eigenlijk met het kind om moesten gaan. En toen ze bij mij een intakegesprek kregen, toen zei ik wel van, goh, maar staan jullie er open voor om het anders te doen? Ik zou jullie graag in de behandelkamer willen zien. En nou, ze waren vrij verrast, maar waren wel enthousiast. Dat ze iets hadden van, oh, nou, zo hebben we het eigenlijk helemaal nog nooit bekeken. Elke keer was er altijd hulp voor het kind. Maar en ja, we hoopten maar dat het beter ging.
Ja.
En eigenlijk na 12 weken zag je ook wel dat deze ouders samen ook, we hebben samen sessies gedaan, dat ze samen weer liefdevol in verbinding konden zijn. En een team konden zijn met elkaar. En ook eigenlijk schoner werden met hun eigen trauma's. En zo kwamen ze ook achter dat ze veel meer de patronen naleefden van hun eigen ouders naar hun kinderen dan dat ze eigenlijk wilden.
Ja.
Ja.
Is dat resultaat voor jou belangrijk?
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En zit je er ook wel eens naast?
Dat is een goede vraag.
Gaat het ook wel eens niet helemaal zoals je hoopt? Of ben je eigenlijk wel, omdat jij in het nu bent, kun je aansluiten?
Ja, dat gevoel heb ik vooral wel, ja.
Ja.
Ja. Ik heb nog niet echt meegemaakt dat mensen niet tevreden zijn, dat het de andere kant op gingen.
Ja.
Ik probeer elke sessie weer opnieuw aan te sluiten en eigenlijk het wetende veld te laten bepalen wat er aan de hand is.
Ja.
Dus ja, ik doe het niet zelf.
Nee. Nee, je bent een onderdeel van deze keten eigenlijk.
Ja, ja, zo zie ik dat wel.
Mooi.
Het wordt door mij heen gegeven en ik stel vragen.
Ja.
Ook, ik vul niet in voor ze. Ondanks dat ik denk dat ik het weet, stel ik alsnog die vragen. En zij geven zelf de antwoorden.
Ja.
Dat vind ik belangrijk.
Ja,
want anders wordt het alsnog mijn opstelling of mijn sessies.
Ja.
En het draait niet om mij.
Nou, sta ik achter. Ilona, wat wil je nog vertellen?
Wat wil ik nog vertellen?
Wil je nog iets vertellen?
Ik zou eigenlijk wel graag wat willen vertellen over mijn eigen bedrijf, hoe dat is ontstaan.
Dat vind ik leuk. Dat vatten we dan samen met de laatste vraag, wat de naam van je praktijk is.
Ja.
Vertel maar.
Ja, Rewind Matters is vorig jaar juni is geboren.
Ja.
Ik voelde me steeds ongelukkiger worden binnen de systemen en de protocollen van jeugdzorg. Dus ik voelde veel meer dat ik als vrije vogel mezelf mijn vleugels moest gaan uitslaan en mensen moest gaan helpen. Toen heb ik bedacht dat het in ieder geval iets van rewind moest zijn. En mijn partner heeft de tweede helft van de naam bedacht, Matters.
Ja.
En het rewind is eigenlijk ontstaan doordat het betekent terug in de wind. Ik hou heel erg van kitesurfen, dus ik hou van de wind. Ik hou heel erg ervan om terug in de wind te gaan en me dan weer mee te laten voeren met mijn eigen innerlijke kompas. En dat is ook iets wat ik heel graag iedereen gun die bij mij komt. Ja.
Wat mooi. Dus jouw naam is een samenvoegsel van iets van waar jij van houdt en waar je partner mee gekomen is.
Ja.
Dus dat is ook heel samen.
Ja, zeker. Ja. Ja,
hartstikke mooi. Ik ga alle gegevens ook in de beschrijvingen bijzetten.
Ja, mooi.
En wie weet.
Ja.
Ilona, ik wil je heel erg bedanken voor je gesprek en vooral ook je enthousiasme om dit werk, deze methode, familieopstellingen toe te passen binnen andere vormen van therapie en van werken met problemen eigenlijk.
Zeker.
Samengevat.
Ja, mijn droom is ook echt om de familieopstellingen als een methode ook binnen de GGZ uit te gaan breiden. Zodat iedereen kan kennis maken met deze methode. En dat het ook gewoon een toevoeging mag zijn.
Nou, wat fantastisch. Ik ga je volgen.
Ja, is goed. Leuk.
Dankjewel.
Ja, jij bedankt voor de uitnodiging.
Ja, leuk.